Laten we snel de Bijbel induiken. Lucas 10, vers 38. Daar staat: toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Ik wil je even als waarschuwen, dit verhaal krijgt Martha. In veel kerken wordt Martha afgebroken voor de gastvrijheid die ze bedient aan Jezus. Maar ik denk dat het best wel een redelijk goed iets is dat Jezus gastvrij werd ontvangen. Dat Jezus niet alleen maar hoefde te leven door tweedehands gedroogde zakjes thee voor zendelingen, weet je wel. En dat Jezus alleen maar de restjes en de klikjes kon krijgen van anderen. Nee, Martha was gastvrij voor Jezus. En ik denk dat in onze kerk willen we onze waardering uitspreken voor iedereen die actief is om gastvrij te zijn, om een plek te maken voor Jezus en die dient in de kerk. En dus er is helemaal niks mis mee met dit idee. Maar de Bijbel gaat verder. En dan staat in vers 39, haar zuster, Maria, ging aan de voeten van Jezus zitten, van de Heer zitten, en luisterde naar zijn woorden. Kun je je voorstellen? Martha, die ontving Jezus en die maakte haar huis schoon. En ze was hard bezig om dingen te doen voor Jezus, om het Jezus op zijn gemak te maken. En Maria, die zat daar aan de voeten van Jezus en ze deed helemaal niets. En Martha was gefrustreerd. Vers 40, Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen? Maar wie van jullie denkt dat dit een goed moment is voor Jezus om Maria eventjes aan het werk te zetten? Toch? Dit is gewoon simpelweg de natuurlijke reactie die we zouden verwachten van Jezus. Als Martin had verwacht dat Jezus dit oneerlijk zou vinden, Jezus is een God van gerechtigheid, dan zou ze niet aan Jezus toe zijn gekomen. Het is heel erg normaal dat Jezus nu Martha of Maria zou toespreken en zeggen: hey Maria, come on, weet je wel, vele handen maken licht werk, laten we aan de slag gaan. Maar Jezus zegt, en Martha zou nog zeggen dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha. De toon wordt je niet gegeven, maar als je naam twee keer genoemd wordt, wie weet dat je in de problemen zit. Harm, harm. Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is één ding noodzakelijk, zegt tegen zo naast je, één ding. Er is één ding noodzakelijk. Zie, andere dingen zijn goed en andere dingen zijn nodig, maar één ding is noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet ontnomen worden. Laten we bidden en dan gaan we de preek beginnen. Vader God, ik dank u voor uw woord, het levende woord van God. Ik dank u dat het in staat is hier om ons leven te veranderen. Om ons leven te transformeren. God, we danken u Heer, in een leven van zoveel afleidingen en zoveel prikkels. Heer, dat we hier kunnen zijn. Anderhalf uur, een uur en drie kwartier. Vrij van onze kinderen, vrij van onze andere afleidingen. En Heer, we danken u op dit moment voor uw zegen. In de naam van Jezus. Amen. Ik zie sommige jonge mensen denken van, hey, laten we de dienst afsluiten. Ik weet niet hoe snel ik op dingen te doen, maar dankjewel Wietse. Maar veel volwassenen met kinderen denken van, oh, laat de dienst nog een half uur langer duren. Dit is gratis kinderdagverblijf, dames en heren. En laat ik je ook zeggen, superkids, ze zijn geweldige dingen aan het doen. Vorige week was Nicola, had ze een ladder meegenomen. En heeft ze die opgebouwd als de berg van Mozes. En dan gingen ze daar opklimmen en daar afklimmen. Omdat Mozes die klom de berg op en daar af. En ze had, jullie hebben geen tablets vernietigd, maar volgens mij van hun papieren tablets gemaakt. En de tabletten van Mozes. En die mochten de kinderen uit elkaar scheuren. En er zijn altijd een paar jongens bij die dat fantastisch vinden. Maar wat we doen is we zijn niet alleen maar bezig om je kinderen bezig te houden, maar we zijn je kinderen aan het helpen met bijbelteksten. We zijn nu bezig, volgens mij, Nicola was bezig met memory kaartjes voor bijbelteksten. En dat, omdat daar naar gevraagd wordt door kinderen die zeggen, hey, joh, weet je toch dat we die memory kaartjes hadden om bijbelteksten te onthouden. Dus we willen gewoon het woord van God pakken en je kinderen daarmee opvoeden en daar echt iets in doen. Dus dat is een goed verhaal. Hey, we gaan het vandaag hebben over Jezus volgen in een selfie-wereld. Gezien de recente ontwikkelingen, denk ik dat we daar volgende week mee verder gaan. En ik wil gewoon beginnen vandaag met een diagnostische toets. Normaal gesproken vertel ik iets over mijn eigen leven, waardoor jullie mij kunnen uitlachen en medelijden met me kunnen hebben en je goed kunnen voelen over jezelf. Maar vandaag wil ik een diagnostische toets doen. Dus als je gewoon je kaartje wil pakken of je schrift of iets dergelijks en gewoon eventjes wil aanvinken als hier een vraag wordt behandeld en waarvan jij zou zeggen, het antwoord op deze vraag voor mijn leven is gewoon een eerlijke, transparante ja. Oké, dan zet gewoon een kruisje als dit een ja wordt. Johan, pak er lekker een pen bij, jongen. En je kan je machtingkaartje gebruiken of iets dergelijks. En tegelijkertijd zou je je bezoekerskaartje kunnen invullen. Maar pak gewoon je pen erbij. Er ligt pen op de stoel. Als het antwoord voor jou ja is, zet gewoon een kruisje. En dan gaan we een diagnostisch onderzoek doen voor jouw persoonlijk leven. Ben je klaar voor? Iedereen een pen? Even jullie gaan hier meedoen. Maakt niet uit, hoeft niet te reageren. We zien wel achteraf hoe je het hebt gevonden. Oké, vraag nummer 1. Heb je wel eens auto gereden terwijl je op je telefoon bezig bent met social media of e-mails? Ja of nee? Als het ja is, zet dan nu even een kruisje. Ik zou later vertellen of dat goed of niet zo heel erg positief is. Oké, alright. Ja, heb je erover kunnen nadenken? Gewoon het eerste wat in je gedachten opkomt. Wees gewoon eerlijk met jezelf, wees transparant. 2. Kijk je wel eens op Facebook, Instagram of je e-mail om te controleren, of nee, je e-mail kan niet, maar kijk je wel eens op Facebook of Instagram om te controleren wie je foto geliked heeft? Nee, geen kruisje, ja, eerlijk. Ik zie dat stellen het samen doen. Stellen die dan een gemeenschappelijke persoonlijkheid hebben, geweldig om te zien. Nick en Vera lijken ook enorm veel op elkaar, dus ik kan me dat ook wel voorstellen. Derde vraag, oké. Loop je wel eens de lijst van mensen door die jou geliked hebben? Loop je wel eens de lijst door als je een bepaalde post hebt van hey, wie heeft mij geliked? Je pakt die lijst erbij en je loopt ze door en je bekijkt het en je evalueert en je bouwt een strategie op over wiens foto je gaat liken in de toekomst of wiens foto je niet meer gaat liken. Oké? Als het antwoord ja is, gewoon 1 kruisje, heel duidelijk, heel transparant. Vraag nummer 4. Stop je regelmatig met wat je aan het doen bent wanneer je een app, een like, een e-mailnotificatie op je telefoon verschijnt. Stop je regelmatig wat je aan het doen bent, omdat er een notificatie op je telefoon verschijnt. Stop je dan wat je aan het doen bent en kijk je dan naar je telefoon. Als het antwoord ja is, dan graag nog een kruisje. Even jullie is lekker bezig, iemand? Oké, alright. 5e vraag. Onderbreek je wel eens je gebedstijd om een inspirerend idee te posten? Als het antwoord ja is, zet dan gewoon een kruisje. Als het antwoord nee is, Vader, vergeef hen. Vergeef ons. 6e vraag. Val je wel eens moeilijk in slaap omdat je te lang op je telefoonscherm hebt gekeken? Of op je laptopscherm, mag ook. Of heb je, in dit geval moet je ook ja zeggen, of heb je een UV-filter op je telefoon geïnstalleerd? Als dat het geval is, ga heel eerlijk, zet gewoon een kruisje neer. Sommige van jullie zijn echt heel erg lekker bezig in deze diagnostische toets. Oké, zuivernis is echt goed. Je gaat de mannen van de, of de men van de boys gescheiden worden, zoals de Engelse uitspraak is. Heb je wel eens fantoomtrillingen van je telefoon gevoeld zonder dat je telefoon is afgegaan? Dus je voelt je telefoon afgaan, je denkt, hey, wacht eventjes. Nee, niks. Fantoomtrillingen. Ja? Als het antwoord ja is, en voor mij is een beetje volgens mij alles ja, maar goed. Anyway, zet dan een kruisje. Je hoeft je naam overigens niet in te vullen. We gaan het niet opnemen hier. Vraag 8. Ga je wel eens naar de speeltuin met je kinderen, zodat jij je social media feeds kunt bijhouden? Of je mails kunt bijhouden? Of, voor degene van ons die geen kinderen hebben, zit je wel eens tijdens een etentje met vrienden op je smartphone? Dus je gaat afspreken met je vrienden om vervolgens op je smartphone zitten. Als dat het antwoord is, dat het wel eens gebeurt, kruisje. Als het antwoord ja is. Nog 2 vragen. Vraag nummer 9. Zijn er mensen wiens posts jou onzeker maken over jouw prestaties of jouw levensstijl? Zijn er mensen die posten hun vakantiefoto's, hun selfies, hun fitness selfies, en wat het ook is, dingen over hun werk. En die posts die maken jou onzeker of ze confronteren jou met, hey man, ik ben niet ver genoeg, ik ben niet geslaagd genoeg. Kruisje als het voor jou ja is. En als het nee is, hoef je niets te noteren. Laatste vraag. Wie van jullie vindt het confronterend, iemand? Probeer je de omschrijving en je post zo vorm te geven dat je het maximaal aantal likes krijgt. Denk wel eens na over je beschrijving, over je post. Verander je wel eens je camerahoek of je filter, omdat je denkt, deze scoort beter. Als het antwoord ja is, laten we dan transparant en eerlijk met onszelf zijn. Martijn. En laten we een kruisje zetten. Oké. Nou, vandaag wil ik het met je hebben over afleidingen. En ik wil het met je hebben over Jezus volgen in een selfie-wereld. En luister, als je vandaag meer dan drie vragen, als je meer dan drie kruisjes hebt, minimaal drie kruisjes hebt, kunnen we gewoon handen zien, minimaal drie kruisjes, laten we gewoon eerlijk en transparant zijn, oké. Dan is deze boodschap relevant voor jou, oké? Deze boodschap relevant voor jou. Wie van jullie heeft er minimaal zes kruisjes achter je naam staan? Oké, deze boodschap is belangrijk en urgent te noemen, oké? Zijn er mensen die meer dan negen kruisjes, minimaal negen kruisjes achter hun naam hebben staan? Minimaal negen kruisjes? Oké, deze boodschap is, kun je zien, deze groep kun je zien als een interventiegroep. Dit is een interventiemoment en dit gaat je leven veranderen. Dus anyway, denk relevant voor de meesten van ons. Overigens, opmerking vooraf, er is niks mis met social media. Social media vergroten alleen dingen die erin, de issues die er in ons persoonlijk leven zijn. Dus er is niks mis mee. Ten tweede, we hebben het niet alleen maar over social media, we hebben het over afleiding in ons leven. En dat kunnen afleidingen zijn van ons werk, het kunnen afleidingen zijn van de bepaalde rollen die we vervullen in ons leven. Ik maakte deze week een lijstje met alle rollen die ik vervul en ik had er iets van 13, 14. En ik denk, er zijn zoveel prikkels die op ons afkomen en heel erg vaak hebben wij de neiging om te reageren op zaken die urgent zijn en niet op zaken die belangrijk zijn. En dus we hebben het over afleidingen, niet over social media. Dus dat wil ik even zeggen. Nou, ik word ook regelmatig afgeleid. Sterker nog, mijn mobiele telefoon is een soort van vergroeid met mijn hand. Het lijkt me gewoon een goed moment om eventjes een selfie te maken, gewoon even in de dienst. Laat ik even op Instagram gaan. Je mag ook gewoon nu even live een selfie maken als je dat prettig vindt. Ik wil gewoon even het publiek zo, dat mijn beste vrienden denken dat er 150 man zitten. Ik denk dat er zo'n 80 man zijn nu. Maar neem even de tijd gewoon om je... Kijk, dat ziet er goed uit. Alright. Hey, dat is... Wacht even, ik moet er iets groter uitzien. Boom. Oké. Neem even de tijd, maak even dat notitie, schrijf de titel even op. Mijn feed is trouwens Lucas de Vreugd. Je kan me volgen tijdens mijn preek. Even een selfie. Oké. RC3 Den Haag. Mijn preek gaat over... Even een moment hoor, ik moet er eventjes Jezus volgen in een hashtag selfie wereld, hashtag down to earth. Moet ik even mijn Facebook nog even linken, dan zien mijn Facebook vrienden het. Kijk, ik heb een persoonlijkheid, ik word wel eens afgeleid. Dus ik bedoel, dit is niet van de taakgerichte persoon die nooit afgeleid wordt. Sterker nog, ik ben redelijk extravert en soms loop ik, ik heb twee verdiepingen in mijn huis, of drie verdiepingen. En soms loop ik van mijn kantoor boven naar beneden om iets te doen. En dan ben ik beneden en dan vergeet ik compleet wat ik aan het doen ben. Soms zeg ik, hey, ik ga dit doen. En dus ik bedoel, deze boodschap is net zoveel voor mezelf als voor anderen. Maar sommigen van ons vandaag kunnen ons niet concentreren in gebed, omdat we constant afgeleid worden. Ik bedoel, sterker nog, ik heb gemerkt dat het voor mij heel erg vaak steeds lastiger is om mij voor een lange tijd te concentreren in gebed. En af en toe moet ik simpelweg zeggen, vroeger deed ik mijn horloge af. Tegenwoordig moet ik mijn telefoon aan de kant leggen en dat soort zaken. Omdat ik heel erg vaak merk dat het veel makkelijker is tegenwoordig om afgeleid te zijn. Sterker nog, het ironische is, tijdens de voorbereiding van deze preek werd ik zo enorm makkelijk afgeleid. En sommigen van ons lezen onze Bijbel op onze device, op onze telefoon. En ik heb laatst ontdekt dat het heel erg prettig is om dat te doen. Ik heb ook een papieren Bijbel die ik af en toe lijst waar ik aantekeningen maak. Maar ik moet zeggen dat het heeft enorm veel voordelen. Je kan je bijbelplannen dat soort dingen doen. Maar soms krijg je een notificatie van pop-up of iets dergelijks. En ik denk dat we moeten leren om te gaan met meerdere prikkels in ons leven. Wie van jullie heeft dat gemerkt, iemand? Even kijken hoor. Wat is nog meer? Anderen van ons kunnen ons niet concentreren op de Bijbel, omdat we constant afgeleid worden. We zijn aan het lezen. Er zijn zoveel prikkels, zoveel dingen, dat we afgeleid worden. Wie van jullie heeft de kinderen? Dan weet je wat ik bedoel. Veel van ons kunnen ons niet concentreren op God en aanbidding, omdat we constant afgeleid worden. Ik bedoel, we waren hier vanochtend, we waren hier aanwezig. Paulus zei, ik kon niet bij jullie zijn, maar ik ben bij jullie in geest. Sommigen van ons waren vandaag bij ons, maar je geest was ergens anders. Je denken was ergens anders. En ik denk dat het heel erg makkelijk is om aanwezig te zijn ergens in ons leven zonder daadwerkelijk aanwezig te zijn. Ik bedoel, ik kom heel erg vaak op de speeltuin, soms 2 keer per dag, vaak 1 keer per dag, op een vrije dag. En dan zie je ouders, en dat is helemaal geen kritiek of iets dergelijks. Ik zou het ook doen als ik het kon, maar mijn kinderen eisen mijn aandacht. Maar en dan zie je ouders naar de speeltuin en je ziet ze constant bezig op een telefoon. En soms zie je een kind zo half op de schommel liggen, zo met het gevaar voor eigen leven. En tegelijkertijd zie je gewoon dat we gewoon geneigd zijn om, kunnen ons heel erg goed concentreren op onze afleidingen, maar soms minder goed concentreren op de dingen die belangrijk zijn. En mijn eerste punt vandaag is, het is onmogelijk om God te aanbidden terwijl we afgeleid zijn. Het is niet interessant, het is niet mogelijk, het is simpelweg niet mogelijk om echt God te aanbidden als je afgeleid bent. In het Bijbelboek Openbaring is een heel interessant iets. Laat ik dit zeggen. Maria zat aan de voeten van Jezus. Ze hoorde alle woorden van Jezus. En Martha, zegt dit verhaal, werd in beslag genomen door wat ze deed. Martha werd in beslag genomen door wat ze deed voor Jezus. Wat mij overigens vertelt dat afleidingen niet altijd negatieve items hoeven te zijn. Puur omdat we afgeleid worden door social media. Wil dat niet zeggen dat social media per definitie negatief zijn. Puur omdat we afgeleid worden door onze e-mail en door ons werk. Dat wil niet zeggen dat we ons werk moeten opzeggen. Puur omdat we afgeleid worden doordat we dienen in het huis van God. Dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen met dienen. Maar wat het wel is wij moeten onszelf realiseren wat ons in beslag neemt en hoe we daarmee kunnen omgaan. Ik denk wat social media, wat onze smartphones van ons vereisen, is dat we anders leren omgaan en anders leren omgaan met grenzen stellen in ons leven. Ik had laatst WhatsApp geüpdate. En ik ben een beetje een rebel. Ik deed soms 2 dagen later mijn app op. Weet je wel, gewoon om een beetje tegengas te geven, om gewoon radicaal te zijn. Maar mijn app was zo verouderd, volgens mij iets ouder dan 2 dagen, dat ik geen berichten meer kon ontvangen. Er waren gewoon mensen die me gewoon 2 dagen lang niet wisten hoe ze me konden bereiken. Ze hadden mijn nummer, maar ze wisten gewoon niet hoe ze me konden bereiken. Dus ik had allemaal dingen gemist, omdat mijn app, mijn WhatsApp-account eventjes niet reageerde. En wij leven in een tijd waar je Facebook-feed, je WhatsApp-feed, je Twitter-feed, je Instagram-feed, je Snapchat-feed, al die feeds, je e-mail, je werk-e-mail, je privé-e-mail, je hobby-e-mail. Je moet het allemaal bijhouden en het zijn allemaal mensen verwachten dat je bereikbaar bent op al die outlets. Toch? Is dat waar? En dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het lastig is, al onmogelijk is om God te aanbidden, terwijl je afgeleid bent. In de Openbaring 4 vers 8 staat een heel erg bizarre visioen van Johannes. Johannes ziet wezens die voor de troon van God staan. En de Openbaring overigens is een symbolisch boek. Dus ik moet nog zien, het zou best kunnen, maar ik moet nog maar zien of er werkelijk wezens voor de troon van God staan met 6 vleugels. Maar dit was een symbolisch boek en ik moet ook maar zien of Jezus echt ogen van vuur heeft. Ik denk dat het attributen zijn, kenmerken zijn, karaktereigenschappen die we zien in Jezus. Het zou best kunnen dat hij witte haren heeft. Ik weet het niet, in de meeste kinderbijbelboeken zie ik dat Jezus geen witte haren heeft. Maar Johannes zag Jezus met wit haar. Maar het waren symbolische kenmerken, aspecten van Jezus. En wat we zien is dat er 4 wezens, of dat er wezens waren aan de troon van God. 4 dieren, en in Openbaring 4 vers 8 zien we, die 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. # Lord of the Rings. En van binnen waren die vol ogen. Moet je je voorstellen, vleugels, 6 vleugels, ze waren vol ogen. Ze hadden geen rust. dan gaat je Sabbat. Ze hadden geen rust en ze zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en die komt. Wat ik zo interessant vind is waarom hadden die wezens, wiens primaire taak het was om 24 uur per dag constant God te aanbidden, waarom hadden die ogen rondom, helemaal om al hun vleugels? Weet je waarom? Omdat ik denk dat aanbidding vereist van ons dat we God zien, dat we onze ogen gericht hebben op God. Martha diende, maar had geen oog voor Jezus. Ze deed dingen voor Jezus, maar ze had geen oog voor Jezus op het moment dat ze diende. Ze werd in beslag genomen door wat ze deed. Ze werd in beslag genomen door wat anderen deden. En ze begon na te denken over haar belang. En ze was bezig met zichzelf. En het was alsof Martha een selfie van zichzelf aan het nemen was. Terwijl ze dacht dat ze gericht was op Jezus. Maar ze deed het met andere motivaties, met andere bedoelingen. En ik vind het zo fascinerend dat deze wezens constant bezig zijn. Constant, ik moet je voorstellen. Jouw primaire taak in de hemel gaat zijn om tot een eeuwigheid constant tegen God te zeggen, heilig, heilig, heilig. Ik bedoel, zou je verveeld raken? Zou je op een gegeven moment denken van, joh, tijd voor koffiepauze. Maar kun je je voorstellen? Maar wat ik geloof persoonlijk, is dat God zo fascinerend is en God zo heilig is, dat deze wezens ogen tekort kwamen. En iedere keer dat ze weer opnieuw keken, iedere keer dat ze weer opnieuw tegen God hadden gezegd, God, u bent heilig, zagen ze God en komen ze opnieuw tot het besef hoe goed en hoe heilig en hoe groot het had. En opnieuw weer met hun ogen gericht op Jezus kwamen ze tot het besef, wacht even, u bent, hoe zou ik het creatief brengen? Heilig. En volgens ons weer, als ze woorden tekort komen, hebben ze slechts één woord, maar hun ogen zijn gericht op God. En ik geloof dat deze wezens ogen hebben over, dat het symbolisch is voor het feit dat we ogen tekort komen als we komen naar aanwezigheid van God. Kan ik dit zeggen? De Bijbel is niet saai, God is niet saai, God is zo fascinerend, dat iedere keer zien we weer een nieuwe dimensie en kunnen zeggen, God, wacht eventjes. U bent werkelijk heilig. Ik zie een nieuwe dimensie van uw heiligheid. Ik zie een nieuwe dimensie van uw liefde. Het verveelt nooit als we nieuwe dingen zien in God. Aanbidding is niet gericht op onszelf. Aanbidding is niet gericht op ons gevoel. Aanbidding is niet gericht op onze situaties. Aanbidding is gericht zijn op God. En dat is waarom de psalmen, ik heb hem niet op het scherm staan, maar waarom de psalmen spreken van een offer van aanbidding en een offer van vreugde. Psalm 41, vers 2 tot en met 3, er staat, alle volken, klap in je handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is onzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Zie, dat komt mij niet over als een introverte samenkomst van mensen die naar zichzelf aan het kijken zijn en bezig zijn met hun pijn en met hun onzekerheden en met hun tekortkomingen. Dit is simpelweg, waarom juichen we? Waarom klappen we in onze handen? Waarom juichen we voor God met vreugdezang? Want de Heer, de God, de Allerhoogste, is onzagwekkend. Zie, wanneer wij aanbidden, aanbidden wij niet omdat ons leven zo goed is. Wanneer wij aanbidden, aanbidden wij naar de mate waarin wij zien dat God goed is. Wauw, ik had verwacht dat ik gewoon een klein beetje onderwijs zou geven, maar dit is, hier kun je bijna over preken, hier kun je bijna over enthousiast over raken, hier kun je bijna een dienst mee op zijn kop zetten. Wanneer wij aanbidden naar de mate waarin God goed is, dan zal onze aanbidding er anders uitzien. Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, ik doe een beroep op de liefde, de genade van Jezus. Een beroep doende op de genade van Jezus, geef jezelf als een levend offer voor God. Zie, als wij nadenken over de grootte van de genade van Jezus op ons leven, zal onze aanbiddingen anders uitzien. En Paulus zegt, dat is slechts je eredienst, dat is slechts je normale, redelijke eredienst. Dat is niet iets wat uitzonderlijk is, want jouw aanbidding vergeleken met de grootheid van God is slechts redelijk. Is slechts, weet je, hoe enthousiast we ook kunnen zijn, het is slechts fatsoenlijk, het is normaal. Het is niet te veel, het is niet too much. Dus wanneer we afgeleid zijn, is het onmogelijk om werkelijk te aanbidden. Omdat God per definitie, vanwege wie hij is, vereist onze aandacht. Het is niet zo dat God onzeker over zichzelf is. Hij zegt, weet je wat, ik wil dat mijn volk mij aanbidt. Aanbid me. Kom op, vertel me wie ik ben. Vertel me waar ik goed in ben. Nee. God is niet onzeker, maar Gods aanwezigheid. Gods genade vereist als het ware een reactie. Het is onmogelijk om God te zien, om God te ervaren en daar niets mee te doen. Mijn tweede punt. Deze dienst die redelijk uit de hand uitlopen is qua time management. Maar dat gaat helemaal goed komen. Nog 10 minuten en dan gaan we naar een einde toe. Tweede punt. Wanneer we gericht zijn op anderen, zijn we niet gericht op God. Jezus op een gegeven moment is heel erg interessant. Jezus vertelt het verhaal van een aantal mensen. En hij vergelijkt het met de koninkrijk van God. Ik ga hem gewoon voorlezen. 16 versen. We hebben de tijd. Tijd schijntje. Matthäus 20 vers 1. Dan zegt hij, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel is als een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar de wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het plein zag, zei hij ook tegen hen, hey, gaan jullie ook maar naar de wijngaard en de betaling zal rechtvaardig zijn. Ze gingen erheen en rond het middaguur ging hij nogmaals eens erop uit en 3 uur later weer en hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. En hij zei tegen hen, ga jullie ook maar naar de wijngaard. En toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij bij de laatste en eindig met de eerste. En nu wordt het fascinerend. Zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen als laatste, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. Dus die anderen dachten, wauw, als zij een denari krijgen, ze hebben slechts 1 uur gewerkt. Dan, dit wordt een goede dag voor ons. Toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer een beklag doen. Lijkt een beetje op Martha en Maria. Martha die klaagde bij Jezus, deze mensen klaagden bij de fictieve landheer die staat voor God. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf hen ten antwoord, beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari. Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Zo zullen de laatste eerste zijn en de eerste de laatste. Wat ik heel erg fascinerend vind is dat als wij ons richten op anderen, merken we dat wij beklag gaan doen naar God, omdat onze aanbidding tekort komt. Wanneer wij onze beloning vergelijken met anderen, dan zijn wij voor onszelf ongezond bezig. Het is niet gezond om te kijken, hoe beloont God iemand anders? En als er 1 ding is op dit moment, wat een versnelling heeft genomen door social media, is het wel de neiging om onszelf te vergelijken met anderen. De neiging om mijn prestaties te vergelijken met de prestaties van anderen. De neiging om mijn beloning te vergelijken met de beloning van anderen. Dus we zien mensen, letterlijk, je ziet jonge gasten van jonge rappers, die gewoon geld op hun bed verzamelen en selfies maken met stapels voor geld. Of mensen voor een privéjet en dat soort dingen. Maar dichter bij huis zie je mensen die constant op vakantie zijn. En je denkt soms van, joh, zijn zij professionele vakantiegangers? Wat is er aan de hand? Mensen die constant uit eten gaan. Mensen die iedere week weer een nieuwe vriendin hebben. Niet eens om jaloers te zijn, maar anyway, laten we verder gaan. Maar zijn er mensen in je leven die je gewoon frustreren? Als pastor zou het heel makkelijk kunnen zijn voor mij om te kijken naar andere kerken die al 30 jaar bezig zijn. En om, weet je wel, volle zaal na volle zaal te bekijken. En om mezelf te vergelijken met de prestaties van anderen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar gezond in te zijn. Om na te denken, wat heeft God van mij gevraagd? Wat heeft God in mij gelegd? Wat verwacht God van mij? En ik ga niet bezig met de beloning die anderen krijgen. Als ik misschien het gevoel heb dat God anderen beter behandelt. Als ik het gevoel heb dat anderen het makkelijker hebben dan mij. Dat is niet mijn zaak. Als God goed is voor iemand anders, wat heeft dat met mij te maken? Ik heb een relatie met God. En ik heb niet een relatie met God via iemand anders. En ik hoef niet met God te praten over andere mensen. Ik hoef niet te klagen bij God over andere mensen. Ik hoef mezelf niet te vergelijken met andere mensen. Dus simpelweg drie tips om je hiermee te helpen. Ten eerste een tip, ga alleen de competitie aan met jezelf. Topsporters zullen blij zijn als ze derde zijn, maar een persoonlijk record hebben behaald. Ga de competitie aan met jezelf. Wanneer anderen je inspireren om het beste uit jezelf te halen, geweldig, maar realiseer je dat alleen jij de beste jij kan zijn. Niemand kan beter jij zijn dan jij dat bent. Dus wees jezelf. Doe jij. Doe jou op jouw manier. En niet met al, weet je wel, ontwikkel jezelf. Anyway, je snapt wat ik bedoel. Maar ga de competitie aan alleen maar met jezelf. Wees je bewust, tweede tip, van jouw fase en jouw context. We hebben een pastor, Dave Gilpin, die ik bezig ben om uit te nodigen naar deze kerk in onze beweging. En hij zegt, wij zijn beheerders van een combinatie van unieke omstandigheden. Wij zijn beheerders van een combinatie van unieke omstandigheden. En je moet je realiseren dat jouw context is anders dan de context van iemand anders. Je moet je realiseren dat jouw prestaties in jouw context zijn misschien meer spectaculair dan de andermans prestaties in iemand anders zijn context. Omdat wat jij doet is uniek en jouw situatie is uniek. En we kunnen niet een soort van one size fits all doen. Waarin we zeggen van omdat iemand anders meer geld heeft. Omdat iemand anders een knappere vrienden heeft of whatever. Omdat iemand anders meer populair is. Omdat iemand anders meer volgers heeft. Omdat iemand anders de gelegenheid heeft om te spreken. Wil dat niet zeggen dat jij niet veel verder bent gekomen dan je ooit had durven dromen. Jouw context is uniek. De derde tip is, herinner jezelf eraan dat je niet het hele plaatje te zien krijgt. Het probleem is dat wij onze deleted scenes vaak vergelijken met de best-ofs van anderen. Ken je die films waar je de deleted scenes te zien krijgt, waar je denkt van, een beetje matige scène, niet zo geweldig, en dat de regisseur, soms zijn ze helemaal uitgewerkt, soms krijg je alternatieve eindes van een film, dus je denkt van, fijn. Vroeger in de tijd dat we nog dvd's hadden, kreeg je een director's cut en dat soort dingen. En dan zie je wat er verwijderd is. En heel erg vaak vergelijken wij met wat wij verwijderd hebben, met wat andere mensen posten. En het ding is, mensen laten je nooit hun hele leven zien. Ik bedoel, sterker nog, ik vind het frustrerend als mensen posten, ik ben vandaag ziek. En ik denk, lekker inspireren. Maar anyway. Maar het is prima om dat te doen. Maar je weet zelf ook dat jij de beste foto's van jezelf post. Ik bedoel, als je een selfie maakt, dan maak je geen selfie van onderen, want dan is je onderkind beter zichtbaar, toch? Ben ik de enige? Dat je neemt hem van boven, zodat je onderkind niet zichtbaar is en dat je er goed uitziet. Je neemt geen selfie als je 's ochtends opstaat en je tanden niet hebt gepoetst en je haar niet hebt gedaan, hoewel sommige mensen doen dat en het staat je vrij om te doen. Maar de meeste mensen posten het beste wat ze hebben. En wij vergelijken onze saaie dagen met de topdagen van anderen. Denken, hoe kan ik ooit de vergelijking aangaan? Ten eerste, je hoeft de vergelijking niet aan te gaan. Maar ten tweede, het is dwaas. Want andere mensen laten je alleen zien wat zij willen dat je van hen ziet. Mijn derde punt. Wij zijn nooit, dat is wel interessant. Hiermee ga ik eindigen. Maar wij zijn nooit passief geconcentreerd. Wij zijn nooit passief geconcentreerd. Ik weet niet wat het is, maar als topsporters zich concentreren, dan zul je altijd zien dat ze op een bepaalde manier ingespannen zijn. En ik denk dat het belangrijk is om te ontspannen, maar het is lastig om je ergens passief op te concentreren. Lucas 10 vers 39, heel erg fascinerend. Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Wat ik een beetje zie in dit verhaal, is dat Maria niet een beetje in slaap aan het vallen was, in slaap aan het sukkelen was, en aan het ontspannen was. Maria was naar zijn woorden aan het luisteren. Ik kan me bijna voorstellen dat ze een notitieblokje bij zich had en haar, zijn woorden aan het opschrijven was. Maria zag in, wacht even, wat hier gebeurt is belangrijk. En ze zat op het puntje van haar stoel en ze was geconcentreerd aan het luisteren en ze was bezig met te ontvangen wat Jezus haar wilde geven. En ik merk dat heel erg vaak christenen, als ik het even kan hebben tegen Jezus volgens hier in de zaal vandaag, het idee hebben dat we passief geconcentreerd kunnen zijn op Jezus. Daarom worden er, overigens volgens mij door een vriend van mij uitgebracht, maar CD's uitgebracht, die heette Lounge Worship. Ik heb helemaal geen probleem mee dat je lounged, maar hoe kun je Lounge Worship doen? Kun je je voorstellen dat die vier dieren met 6 vleugels, oh heilig. Oh, God. Oeh, en daarom was ook ogen van achteren. Oh, heilig bent u. Oh, Heer. Halleluja. Nee. Ze waren gefocust en geconcentreerd. Omdat we aanbidding kunnen we niet doen op een passieve manier. Kan ik je gewoon een paar praktische, hardcore tips geven? Dan laat ik je 2 bijbelteksten geven hier. Colossenzen 3 vers 1. Dit zijn de teksten van onze serie. Of 1 bijbeltekst ga ik doen vanwege de tijd. Colossenzen 3 vers 1. Als je nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan... Luister naar het woord streven. We moeten niet streven als christen. Jawel, streef dan naar wat boven is in de hemel waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat in de aarde is. Weet je wat, toch een tweede tekst, gewoon om je wakker te houden. 2 Korinther 4 vers 18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Het klinkt mij alsof het veel meer concentratie vereist om je te richten op de dingen die je niet ziet, dan op de dingen die je wel ziet. En zie, wanneer we passief zijn, wanneer we niet geconcentreerd zijn, dan zullen we alleen maar onze blik houden op de dingen die we wel kunnen zien. Maar wanneer we ons concentreren op God, wanneer we ons richten op wat er boven is, wanneer wij leren om down to earth te leven, maar gericht op God, zullen we merken dat onze aanbidding geconcentreerd is en nooit passief. Dus 3 tips hier om je te helpen. Ten eerste, bid hardop. Serieus. Ja, maar het is zo vreemd als ik vond het zomaar afgelopen maandag wel in Citrus College, was er iemand die was begonnen om te bidden. En hij zei, en dat vond ik zo fantastisch, hij zei, joh, toen ik de dagen daarna dat ik dat deed, hij deed dat in de dienst, toen ik dat deed, voelde ik me zo voor gek staan. En dat is waar. Weet je wel. Het voelt vreemd als je in je kamer of op het strand loopt en hardop aan het bidden bent, terwijl niemand anders in de buurt is. En je, Vader God, ik dank u. En in het begin is dat zo vreemd. Maar kan ik dit zeggen? Het helpt je concentratie wanneer je uitspreekt wat je gelooft. En heel vaak willen wij bidden in ons denken, maar wie weet dat het heel erg lastig is om ons denken gefocust te houden zonder actief er dingen mee te doen. Dus gewoon een hele simpele, heel praktische tip. Bid hardop. Vader God, op dit moment geloof ik dat, weet je wel, en je kan tegen God praten als een vriend. Je kan hem gewoon aanspreken en je kan hardop bidden. En het is heel veel makkelijker om hardop te bidden waar andere mensen bij zijn als je hardop bidt wanneer niemand erbij is. 2e tip, maak notities over wat je leest in de Bijbel. Hier tijdens ons beeldweekend hebben we iedereen een notitieblok gegeven. En dat was een subliminale boodschap. Om mensen te helpen om notities te maken over wat ze horen. Als je naar een kerk komt, weet je, maak notities. Gebruik je telefoon. Als je mensen op de telefoon ziet, zijn ze niet afgeleid van het zondige. Maar dan zijn ze gewoon bezig om notities te maken. En andere mensen aan het helpen met het woord van God. Wie van jullie gelooft dat, iemand? Maar maak notities over wat je leest in de Bijbel. Schrijf dingen op. Mijn Bijbel is niet, weet je, de Bijbel is niet het heilige woord van God waar je niet aan mag komen. Ik bedoel, er zijn religies waar je Bijbel niet op de grond mag leggen, dat soort dingen. Mijn Bijbel wordt mishandeld. Moet je kijken. Ik bedoel, dit is gewoon een random tekstje. Maar ik schrijf in mijn Bijbel. En als mijn Bijbel vol is, weet je wat ik doe? Ik koop een nieuwe. Ik gooi hem niet weg. Maar ooit op een dag zou Nicola tegen me zeggen, joh, je hebt te veel Bijbels. Laten we je Bijbels wegdoen. En dan geef ze aan de kringloopwinkel, wat dan ook. Of gaan ze in een museum of zoiets. Whatever. Maar je Bijbel is niet heilig. Ik ben een van de meest nederige mensen die de planeet aarde ooit gezien heeft. Dank u, Jezus. Heel vaak als Nicola en ik in de auto zitten en we zeggen iets belachelijks tegen elkaar, zeg ik altijd van, zou dat in onze biografie komen? En dan zegt Nicola, niet als jij het aan iemand vertelt. Dus derde praktische tip, ga naar de kerk, connect groep en wees betrokken. Gewoon heel praktisch, heel concreet. Maar weet je, het is heel erg lastig om passief geconcentreerd te zijn. Dus wees actief, doe iets, onderneem iets, neem stappen, kom in beweging. En je zal merken dat je je denken veel makkelijker bij de les houdt, dat je veel makkelijker afleidingen kan afsluiten als je actief bent. Misschien kan de band komen, weet je, ik ga nog een punt maken, gewoon nog eentje om het af te leren. En onze diensten sluiten altijd om 12:15. We hebben nog even de tijd, maar mijn laatste punt is dit. De return on investment van onze aanbidding is enorm. Jezus zei in vers 41 van Lucas 10, de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je hebt je bezorgd gemaakt en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zou haar niet ontnomen worden. Is het niet een beschrijving van hoe de meesten van ons leven leven? We zijn zo bezorgd en we maken ons veel te druk. Hoeveel van ons realiseren ons dat vaak denken we dat druk zijn gelijk staat aan productief zijn. Veel te vaak denken we dat we onze dag zo druk moeten maken, dat we het moeten vullen met allerlei prikkels, allerlei media, allerlei deadlines, allerlei mensen, allerlei on-demand video's, dat we geen ruimte meer hebben over wat God wil zeggen tegen ons. En we zeggen tegen God, God, mijn dag is zo druk geweest. En Jezus zou tegen ons zeggen, luister, C3 Den Haag. Je bent zo bezorgd en je bent zo druk. En ik denk dat het voor ons belangrijk is om misschien goed over na te denken. Voor sommigen van ons is het misschien tijd om een soort van mediastilte in te lassen. En om wat prikkels uit te zetten. Voor anderen van ons is het misschien tijd om een papieren bijbel aan te schaffen. Hoe oldschool is dit? Ik bedoel, we zitten in een moderne kerk en ik heb het over papieren bijbel. Voor sommigen van ons is het tijd om onze apps te deleten. Wat het ook is, wat je ook moet deleten, wat je ook moet beginnen. Ik denk dat het belangrijk is om iets te beginnen, om actief te zijn en actief geconcentreerd te zijn op God. Ik weet nog, afgelopen donderdag vertelde ik het verhaal over dat ik mijn eerste videorecorder en televisie had gekocht. En we hadden niet zoveel geld thuis en ik had een baantje en ik begon te sparen. En voor mijn eerste geld kocht ik een videorecorder en een televisie, een Sharp televisie. Ik weet niet, misschien 25 inch of zo. Het is echt helemaal de bom. En volgens mij 30 inch. En ik weet nog dat God tegen me zei, Lucas, ik wil dat je een televisie geeft aan een zendeling. En ik dacht, wat heeft een zendeling nou aan een televisie? Maar anyway. En ik gaf het aan een zendeling. En ik dacht, misschien is het omdat God wil dat ik een grotere, betere televisie heb. Dat lijkt me de wil van God, toch? En weet je, de jaren daarna had ik geen televisie in mijn kamer. Ik woonde mezelf. En had ik zoveel tijd om te bidden. En zoveel tijd om de Bijbel te lezen. En begon ik te merken in mijn leven dat er een passie begon te ontwikkelen in mijn relatie met God. En dat ik waarheden zag en sleutelprincipes zag in mijn leven. Die mijn leven hebben veranderd. Dat ik vandaag nog steeds spreek over teksten die God toen aan me heeft laten zien. En mijn vraag aan jou is, wat vraagt God van jou om je om weg te geven, te deleten, afstand van te nemen, zodat jij in je leven meer ruimte hebt voor God.